Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ah, jongens, jongens, jongens. Ik riep het al maanden. De baan gaat tegen de klok in, dus Verstappen wint niet. Het is toch overduidelijk?
Ja, het is verschrikkelijk. Vooral dat we hier nu nog veel langer ermee zitten opgescheept. Met dit stomme gouden roer.
Ja.
Ja, helaas. We kunnen er niks meer aan doen.
Ja, Joost, je hebt geen gelijk gehad.
Ik heb wel gelijk gehad, want Miami gaat ook tegen de klok in. En daar won hij gewoon. Dus je feitje slaat nergens op.
Nee, maar hiervoor won Verstappen niet in Jeddah. Hij won niet in Baku. Die waren ook al tegen de klok in.
Ja, maar hij won wel in Miami, dus ja.
Ja, nee, je pakt er weer één voorbeeld uit de rest.
Een reeks is alleen een reeks als het een reeks is.
Nee, Abu Dhabi ook.
Brazilië
vorig jaar won hij ook al niet. Nou, afijn. Zullen we het hier gewoon uitgebreid over gaan hebben in deze nieuwe boordradio?
Doe maar niet.
Nee, helemaal niet. Oh. Nee.
Volgens mij zijn er genoeg andere dingen te bespreken voor deze race.
Ja, heel goed, hoop in.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op die Grand Prix van Singapore. Mijn naam is Bas Scharwachter en we zijn hier, jawel, met het volledige team van De Bord Radio. Met Hoop in Toeng vanuit waar je bent.
Ja.
In Nederland. Ik had bijna je basis verraden.
Nee hoor, nee, ik ben in Velp bij mijn ouders.
Oh.
Dus even op bezoek bij mijn ouders. Van de gelegenheid gebruik maken natuurlijk dat ik weer even in het land ben.
Ja, heel goed. Ja, naar je goede optreden bij Viaplay.
Je hoeft ook niet heel lang te googlen om achter te komen dat Hopin in Velp uit Velp komt. Nee. Het staat gewoon op zijn Wikipedia.
Ja, nee, zeker.
Heb jij dat gedaan, Joost?
Ja, ik heb jouw Wikipedia gemaakt. Ja. Nee, niet. Nee. Oké, let's go.
Okay.
Sorry.
Ja, nee, je zit er lekker mee te praten. Joost Nederpelt dus vanuit Singapore. We gaan het zo meteen over jouw avonturen natuurlijk hebben in de couleur lokaal. En Patrick Moeken, je hoort het al een beetje aan jouw stem. Er is niks geks aan de hand, je hebt geen kater, je bent gewoon verkouden.
Ja, dat klopt. Dat hoor je van de week al, dus klinkt een beetje schor.
Ja, excuses voor die kwaliteit, maar goed, daar kan jij natuurlijk ook niks aan doen. Zoals gezegd, na 17 keer tegen de klok in, heeft Verstappen nu tegen de klok in verloren. Joost Nederpelt, jij bent je fel tegen dit feitje, maar het is wel heel toevallig hè, dat hij precies nu niet wint.
Ja, je steekt hem echt zo in inderdaad, dat de reden is. Nee, de reden is natuurlijk gewoon omdat op de Singapore een beetje een outlier is. Dus ik weet echt niet de goede Nederlandse vertaling.
Ja.
Een uitzondering. En we hebben eerder ook al gezien dat topteams die dominant zijn hierover struikelden over deze baan. Mercedes hebben dat ook een paar keer zien doen.
Ja.
En Verstappen had het al aangekondigd, dus niet zo heel raar dat het zo is gelopen.
Nee, ik moet wel een beetje afkicken hoor jongens. Hé. Want dan zat ik dat podium te kijken met Carlos Sainz als winnaar. En dat leuk hoor, dat Spaanse volkslied. Maar ik mis eigenlijk gewoon een beetje deze. Hebben jullie dat ook niet een beetje? Want dit klinkt toch vertrouwd zo?
Ja, het is...
Ik heb het in ieder geval veel gehoord, de laatste tijd.
Het Oostenrijkse volkslied. Ja, want het Wilhelms kennen we inmiddels wel.
Nou ja, bijna een jaar geleden natuurlijk. In Brazilië was de laatste keer dat we hem niet hoorden. En daarna alleen maar tijdens Formule 1 weekend het Oostenrijkse volkslied altijd gehoord.
Precies, want Perez won natuurlijk ook. Dan kreeg je ook weer het Oostenrijkse volkslied.
Ja.
Eerste keer dit seizoen dat we hem niet horen.
Ja, bizar. En daarmee is natuurlijk ook die reeks ten einde. Zowel van Verstappen als die van Red Bull. Ja, jammer. Maar het geeft tegelijkertijd ook wel weer aan. En dat zei Verstappen zelf ook na afloop. Hoe moeilijk het is om überhaupt te winnen.
Ja, hoop in. Ja, dit is misschien ook wel een beetje... Kijk, als je kijkt naar de race, was het ook gewoon mega spannend. Dus dit hadden we misschien ook wel even nodig.
Nou ja, het is jammer, maar we hebben wel een fantastisch mooie race gezien. Dus voor de Formule 1-fan was het denk ik zeer, zeer vermaakt in zondagmiddag.
Ja, kan je toch
avond, afgezien van waar je was.
Ja, dat is trouwens waar. Kan je toch eens verklaren, waar lag het nou aan? Hè? Want het hele weekend had Red Bull al problemen met deze auto.
Ja, in de voorbeschouwing hadden Patrick en ik er al over. Dat, vooraf op voorhand was het circuit in Singapore al een van de banen waar zij misschien relatief minder sterk zouden zijn. En dat komt een beetje uit de karakteristiek van de baan. Zeker het nieuwe gedeelte ook eigenlijk vanaf na bocht 15 was onvoorstelbaar hobbelig. En daar gaat de Red Bull net misschien wat minder goed mee om. Het feit dat je ook wat curbs moet rijden hier her en der. Dat wezen we ook eigenlijk op voorhand dat de auto daar niet zo erg van houdt. Ja, en ik denk het grootste probleem eigenlijk wat ze hadden dit weekend, en dat zag je wel, dat ze een beetje worstelden met de band goed in het juiste operating window krijgen. Dus ja. Dat die eigenlijk goed werkte. En dat viel soms goed, soms niet. Dat luistert eigenlijk heel erg nauw. En dat is zoals bijvoorbeeld gisteren in kwalificatie. In Q1 ging het dan nog wel redelijk. Maar ja, Q2 was duidelijk te zien dat ja, was dat totaal niet het geval. Ja, en vandaag in de race kregen we daar eigenlijk ook wel weer een beetje een soort van voorbeeld van dat. De eerste stint op hard ging bij Verstappen eigenlijk boven verwachting goed, denk ik. Veel beter dan helemaal tot nu toe was gegaan. Ja, en dan komt zo'n safety car en koelt die band af. En ja, zie je dat hij gewoon zeker in de eerste 200, 300, 400 na die safety car. Ja, is het gewoon niet te rijden, die auto.
Nee. Zitten er een paar dingen in waar het aan gelegen kan hebben, Joost? Onder andere het grip of het gripniveau van de auto tijdens het remmen. Noem je dat ook bottoming? Of is dat dan weer ja. Dan twee dingen door elkaar?
Nee, dat is inderdaad bottoming. Dat zijn stappen naar de kwalificatie. Dat die, ze hadden de auto nog weer een stuk stijver gemaakt. En daardoor gaat hij gewoon stuiteren als hij gaat remmen. Omdat dan de load van de downforce, dus het niveau van een downforce, gaat dan veranderen. En daardoor stuiteren de auto. En dan gaat de downforce eigenlijk van de voorwielen af. En die downforce heb je juist nodig met remmen om stabiel te kunnen remmen. En het is hier natuurlijk zeker in de kwalificatie heel belangrijk om lekker hard op dat rempedaal te kunnen stampen op het laatste moment. Ja, dat kon Verstappen gewoon niet doen en dat kost heel veel rondetijd.
Ja, is het dan echt typisch dat voor Singapore, of wat voor Singapore ligt? Want we hebben toch heel vaak dit soort dingen gehad. Waarom is het dan nu zo extreem?
Nou ja, ik begreep, ik denk dat er meerdere oorzaken waren waarom het niet ging dit weekend. Dat zeiden ze eigenlijk ook wel bij Red Bull. En Mark Hughes, ik ken hem allemaal, is een goede Engelse journalist. Die had ook een analyse over dat ze niet zo laag konden rijden met de auto's als ze normaal konden. Nou, opinnen ze daar niet mee eens. Hij zit nu al nee te schudden.
Ben je met de journalist?
Wat zei je, Bas?
Met de journalist?
Nee, hij is een goede journalist.
Ja, zeker. En dat Red Bull dus gewoon niet zo laag kon rijden als dat ze normaal kunnen. Ze kunnen normaal lager rijden dan de rest. Maar dat konden ze dit weekend niet. En dan is die auto wat hoger afgesteld dus. En dan klopt de aerodynamica niet helemaal meer met wat het normaal is. Wat die auto normaal zo sterk maakt. Dus dat heeft ongetwijfeld denk ik ook wel een rol gespeeld. En waarschijnlijk ook dat opwarmen van de banden.
Ja, het was wel een bijzondere situatie. Moeken naar de safety car, dat Verstappen op de tweede plek lag. En je dacht, nou misschien is er toch nog wat mogelijk met wat gigachaos. Maar hij werd gewoon ingehaald.
Ja, hij had geen schijn van kans. Hij zei afgelopen ook, ja, het waren niet alleen mijn oude banden, maar ook omdat ze vooral kouder waren geworden. Het was sowieso heel moeilijk om die banden op temperatuur te houden.
Ja.
Ja, wat Alpine zegt, wat we wel een beetje verwacht dat Red Bull slecht zou zijn dit weekend. Of minder goed. Maar ja, zo slecht. Dit was echt wel van een ander professioneel niveau. Ook als je naar de kwalificatie keek, had Verstappen eigenlijk al moeite om door Q1 heen te komen. Hè? Had mazzel met de rode vlag, want hij was alleen maar aan het glijden en iedereen verbeterde zich. Maar Verstappen was op dat moment niet bezig met een tijdsverbetering. Dus voor hetzelfde geld had hij zonder die crash van Stroll ook al gewoon in Q1 eruit gelegen. Nou, in Q2 op pure snelheid gewoon niet overleefd. Ja, uniek. En volgens mij ook pas de tweede keer in zijn Red Bull carrière dat hij niet door Q2 kwam op soort van eigen kracht.
Ja, lekker stemmetje overigens hoor, hè. Lekker warm, rauw Zool, stemmetje.
Ja. Ja, jongen.
Ja, Joost, wat wil je zeggen?
Nou, om daar even op in te haken. Red Bull vertelde dus ook de Paul Monaghan, die spraken we vanmorgen, de hoofdengineer van Red Bull, dat ze eigenlijk in de derde vrije training best wel redelijke setup hadden waarmee ze in ieder geval wel top 6 konden rijden. Maar Red Bull is Red Bull en die denken dan nee, we gaan toch nog door. Dus ze zijn nog verder gaan zoeken met de setup. Ze hebben veel meer veranderd dan ze normaal doen. En toen kwamen ze er in de kwalificatie achter dat ze eigenlijk te ver zouden zijn gegaan met veranderen. En dat het dus daardoor weer niet werkte. Dus ze hadden op zich in potentie wel een auto voor de top 6, maar dat hebben ze zelf ook weer een beetje verkloot.
En dat is ook een beetje wat Max aangaf, dat bottom, hè, wat je net al zei. Dat is natuurlijk ook als nadeel, niet alleen dat je gewoon niet kunt remmen, want je voorwielen hangen letterlijk in de lucht op dat moment. Maar ook omdat je dan natuurlijk, je kunt minder hard remmen. Dat geeft ook dus minder energie in die band. Dat werkt overal uiteindelijk ook weer door. Het is een beetje een vicieuze cirkel dan, die in één keer, waar je in belandt. En dan gaat het echt behoorlijk hard bergafwaarts. En dat was ook wel duidelijk te zien.
Ja, en als je ook hoort, Joost, jouw de theorie dan. Het is ook wel logisch, toch, dat je voor een alles-of-niets-strategie gaat. Want zo'n vijfde plaats van nu maakt ook allemaal niks meer uit, denk ik.
Nee, nou ja, goed. Nee, in principe niet. Nee, Verstappen komt hier gewoon om te winnen. En of hij nou wereldkampioen wordt in Japan, Qatar of weet ik veel waar, dat maakt hem allemaal niet zo heel veel uit. Dus ja, hij is in principe geen coureur die denkt van, oh, maar misschien kan ik wel vijfde of zesde worden. Dat is niet hoe hij een race ingaat. En hij had ook zelf, hij baalde ook echt van die safety car als we daar alvast even naartoe kunnen. Want hij had zelf, voelde hij in de race, dat hij eigenlijk best wel de snelheid had om te denken, als ik bij het groepje vooraan kom, dan kan ik ook gewoon mee knokken. Want de Red Bull was in de race gewoon niet zo langzaam. Was gewoon prima niveau. En die safety car kwam dus verkeerd. Ja, en toen was het alleen nog maar een strijd om vijfde of zesde te worden. Ja, maar daar raakte niet heel opgewonden van, inderdaad.
Ja. En ook nog een beetje pech met die virtual safety car. Dat hij niet twee rondjes eerder was gekomen. Ja. Dan had hij ook nog die pitstop daaronder kunnen maken.
Ja, ze hadden hem allemaal wel ook een beetje tegen. Het had hem echt beter kunnen helpen.
Nou ja, hij heeft natuurlijk best wel veel geluk gehad ook. Red Bull sowieso dit jaar. En het is niet gek dat het een keertje allemaal juist net niet op zijn plek valt.
Nee, maar ik bedoel meer van, de situatie was al slecht. Ze hadden gewoon niet de beste auto. Maar er waren wel omstandigheden waardoor hij wel nog richting dat podium had kunnen gaan.
Oh ja, ja, als het, ja, wat we zeggen, als hij wel weer geluk had gehad. Maar ja, dat ontbrak er dit keer aan.
Nee, ja, Hopin, toch nog even over die safety car. Waarom kwam dat nou zo ongelukkig uit voor Verstappen?
Nou, die safety car net iets te vroeg, denk ik, voor hen ook. Zij wilden natuurlijk heel erg lang doorrijden met die harde band.
Ja.
En wat je daardoor eigenlijk kreeg is dat alle anderen die stopten eigenlijk iets vroeger daardoor. En zij kwamen, ik denk dat hij ook wel een beetje de pech had, hij net niet aan de leiding kwam. Alhoewel was natuurlijk de vraag hoe lang had hij dat kunnen volhouden. Want uiteindelijk was het zo dat zij op dat moment te veel snelheid verloren. Niet zozeer intrinsiek alleen in de auto, maar gewoon vooral van die band wat ik net al aangaf. En ja, dan op een gegeven moment heeft hij dan proberen nog wel een beetje te verdedigen. Maar als alles, iedereen om je heen dan op nieuwe banden staat, ja, dan ben je gewoon een beetje, ja, hoe zeg je dat? Met sitting duck, hè, dat was het, als het woord.
Ja.
Dus ja, dan op een gegeven moment kun je eigenlijk niet zoveel meer doen. Zij, omdat zij op die harde band stonden, konden zij dan op dat moment niet wisselen. Want zij hadden wel naar de medium moeten gaan. En die sit was dan veel te lang geweest tot het einde om uit te rijden op de medium. Dus zij moesten wel door op dat moment. Dus zij konden niet wisselen.
Ja, logisch ook wel. Dan toch even om even een sprongetje te maken. Want daarna gaan we het over Carlos Sainz hebben. Die echt iets briljants heeft gedaan deze race. Joost, dan komt Verstappen toch nog op die mediumband terecht. Dan wint hij nog wel wat plekken. Waarom is hij dan toch zoveel sneller? Heeft dat puur met de banden te maken?
Nou, vooral ook wel. Hij zei dat zaterdag na de kwalificatie, je moet 2 à 3 seconden hier sneller zijn dan een andere auto om in te kunnen halen. En je zag dat bijvoorbeeld bij Russell en Leclerc, dat snelheidsverschil was er. Maar daardoor kon Russell en ook Hamilton makkelijk langs Leclerc. En dat was bij Verstappen natuurlijk ook zo. Die kwam op heel veel auto's die gewoon echt een stuk langzamer waren dan hij. En dan kan je wel inhalen. Dus Verstappen zei ook van ja, het inhalen ging wel een beetje zoals ik had verwacht hier na afloop. Maar als je dan met een auto komt, bij een auto komt die gelijkwaardig is, ja, dan lukt dat gewoon niet. En dat zag je natuurlijk aan Carlos Sainz, die Russell heel lang gewoon achter zich kon houden en zijn eigen tempo kon rijden. Want die ging echt niet voluit.
Ja, laten we het dan eens gaan hebben over de man die het weekend absoluut heeft gekleurd. Carlos Sainz. Ja, de man van het weekend, Hopin, ben je het daar helemaal mee eens?
100%. Ja. Vrije training was hij snel. Kwalificatie, pole position. De race was, ja, niet gewoon alleen de snelheid, maar wat Joost net al zegt. Het was gewoon, hij heeft de race zo goed, vorige race hadden we het erover Verstappen volgens mij, heeft de race zo goed gelezen. Hij wist gewoon precies op welk moment hij wel moest pushen, op welk moment hij juist banden moest sparen. Vooruitkijkend naar welke fase van de race hij waarschijnlijk relatief zwakker zou zijn om nog genoeg over te hebben. Ja, eigenlijk zag je een beetje, om dan het beste gelijk is waarschijnlijk Leclerc, die zit uiteindelijk in dezelfde auto, had dezelfde strategie. Min of meer, afgezien natuurlijk van die zachte band bij de start. Die zakte natuurlijk aan het einde van leden door zijn banden heen. Dus dan kan je ook zien hoe het had kunnen zijn als hij dat niet had gedaan en niet die visie had gehad.
Ja, wat een heerlijke positie Moeke voor Sainz deze race, die rustig Leclerc achter zich kon houden door op zijn eigen tempo te gaan rijden.
Ja, Leclerc werd ook wel een beetje opgeofferd natuurlijk in het begin. Hè? Ja. Logisch ook wel, want ja, hoe vaak krijg je als Ferrari zijn er nou een kans om te winnen dit jaar? Ik denk dat dit de enige kans was. Maar ja, wel fijn voor Sainz. Al kreeg je het natuurlijk in de slotfase niet cadeau. Want met die Mercedes'en die eraan kwamen, ja, de helft van de keren waren die hem waarschijnlijk ook nog voorbij gereden.
Ja, een bijzondere situatie inderdaad. Bandjes sparen, op tijd naar binnen met die safety car. Sainz bleef al die tijd aan de leiding. Maar toen kwam die situatie, Joost, dat Mercedes besloot bij de virtual safety car om naar binnen te gaan. Nieuwe medium banden te steken. Ja. Joost heeft altijd hekel aan als ik dit zeg. Ja, en toen kwam Russell er heel hard aan. Maar Mercedes kwam er niet voorbij. Hoe kwam dat nou?
Ja, dat, ik zeg toch vaker, heb ik dat al eens tegen jullie gezegd, dat ik altijd Carlos Sainz de slimste coureur vind. Er zijn er meer die zo allemaal goed op een rijtje hebben. Heb ik dat nooit gezegd? Oké, okay, ik zeg dat misschien tegen vrienden. Die vragen wel eens van wat voor jongens zijn dat nou? Weet je? En dan zeg ik nou, Sainz vind ik een hele slimme gozer. En dat zag je vandaag. Dit zeg ik niet om een soort van claim of zo, maar het meer om hem even in te leiden. Dat zag je gewoon vandaag, want hij overroelde zijn team zelfs nog een beetje daarin. Of hij was eigenlijk slimmer dan zijn team. En hij dacht, als Norris in mijn DRS blijft, dan heeft Norris ook DRS. En dan kan Russell wel aanvallen, maar dan is het DRS open tegen DRS open bij Russell. Bij Norris, sorry. En dat gebeurde dus. En Russell werd daar uiteindelijk zelfs een beetje wanhopig ervan en ging nog in de fout. Maar dat was allemaal te danken aan Sainz die niet gas ging geven. Zo van, als ik maar zoveel mogelijk gas geef, dan blijf ik ze voor. Maar door gewoon op de rem te trappen. Want hij had in bepaalde bochten situaties, had hij 1,5 seconde voorsprong op Norris. En die had dan geen DRS en dan ging hij gewoon in de remmen. Net zolang tot Norris weer DRS had. En dat kan natuurlijk alleen hier. En op Monaco kan dat waarschijnlijk ook wel. Maar op circuit waar je niet kan inhalen, waar je niet goed kan inhalen. Maar je moet er wel aan denken. En dan sta je dus onder druk in zo'n slotfase. 2 Mercedes komen eraan. Je weet dat je banden eigenlijk al naar de galamiezen zijn. Dat zei hij ook. Mijn voorbanden zijn compleet klaar. En dan is hij zo slim om dat te doen op dat moment. En dan, ja, dat bewijst voor mij gewoon dat Sainz een hele slimme, volwassen en goede coureur is. En misschien niet die jongen met die pieksnelheid, dat Leclerc misschien wel is, maar wel gewoon ja, iemand die heel goed weet waar hij mee bezig is.
Ja, Hopin, dit getuigt echt inderdaad van hoe je de auto snapt en hoe je de sport ook snapt, toch?
100%. Ja, en nog toevoegen aan het verhaal van Joost, wat overigens echt helemaal accuraat is dat hij natuurlijk ook besefte en wist ook dat Norris was in principe niet in gevaar. A, ja. Omdat eigenlijk de Ferrari superieur was ten opzichte van de McLaren. En B, ook omdat Norris op dezelfde banden stond qua levensduur. En eigenlijk was er een grote delta, een groot verschil met de Mercedes natuurlijk, want die kwamen eraan op die nieuwe mediums. Dus hij wist gewoon, ja, de enige waar ik me echt zorgen om moet maken is Norris. Russell. Norris is voor mij eigenlijk geen bedreiging. En wat je heel mooi zag, is dat hij dat ook heel strategisch deed, constant in sector 1. Daar offerde hij iedere keer 5/16 op, omdat voor Sainz de meest cruciale bocht was bocht 5. En dat is de bocht voor dat langrechte stuk, waar je dus ook met DRS eventueel een inhaalactie zou kunnen wagen. Als ze dus voor die bocht 5 gewoon genoeg afremden, of niet eens echt afremden, maar het uitaccelereren van bocht 3 soort van bespaarde, hè, ik zou je kunnen noemen. A, beschermen daarmee zijn achterbanden, om een veel betere exit te kunnen krijgen uit die bocht 5 ook. En B, gaf hij dus Norris daarmee die DRS, om vervolgens ja, rugdekking te geven aan zijzelf. Dus dat ja, was echt strategisch, was briljant. Ja, en wat Joe zegt, wat ik heel mooi vond, dat hij had het bedacht voordat zijn engineer het had bedacht. Of sterker nog, hij moest aan zijn engineer uitleggen waarom hij het deed.
Ja, yeah. It was on purpose.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, geweldig.
Maar, Joost, ik vroeg me nog één ding af. Want dan houd je dus Norris binnen jouw DRS. Maar dan heb je ook al wat Hopin net verteld, dat heb ik begrepen. Maar toch, je zou wel het risico kunnen lopen dat Norris met DRS er alsnog langskomt.
Ja, nou ja, dat risico is er wel. Maar je ziet gewoon, kom ik weer terug eigenlijk bij wat Verstappen zei. Je moet 2 à 3 seconden sneller zijn om hierin te kunnen halen. En dat was Norris niet. Dus dat wist Sainz en daardoor was het geen bedreiging. Natuurlijk, het is een risico. Okay. Maar het was om weg te gaan rijden en in je eentje te rijden. Wat Leclerc dus had. En die werd meteen ingehaald. Dat was een veel groter risico.
Dat, zo kwam hij er ook op, hè? Hij zegt, ja, ik schrok er een beetje van hoe snel ze Charles voorbij kwamen, zei hij in de persconferentie.
Ja.
Dus ik moest even wat bedenken. En toen kwam ik hierop.
Ja, want je hebt de persconferentie gekeken, Moeke. Ook Norris was heel blij met de strategie van Sainz, denk ik, hè?
Ja, he played it well, zei hij letterlijk. Hij speelde het heel goed.
Ja.
En Norris zei ook, ja, hij zegt, anders had ik ze met geen mogelijkheid van me af kunnen houden. Met DRS was het heel lastig. En ja, zonder was het dus helemaal niet gelukt. En ja, het was ook gewoon, ja, het was gewoon echt nodig.
Ja, het zijn natuurlijk oude teamgenootjes van elkaar. En,
ook nog, ja, wel niet aan gedacht.
Oh ja, dus ze hebben elkaar ook een beetje geholpen daarin.
Ja, punt, ja. Ja, hartstikke leuk, ja. Ja. Hey, briljant.
Weet je, de bromance die we moeten zien, wat we overigens ook bij Verstappen hebben gezien, die voor de camera van Viaplay al aan Norris liet weten, kom maar lekker langs. Ja. Althans, tijdens de race ging Verstappen niet verdedigen op Norris.
Ja.
Ook leuk.
Ook, ja, ja. Nou ja, het was ook geen oude aan voor Verstappen natuurlijk. Misschien dat hij nog één bocht langer vol kunnen houden, maar niet een hele race.
Nee, maar toch ook wel. Soms is het handig om vrienden te hebben in de paddock. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen.
Ja, nou, zo werkt het toch niet Hopin, denk ik, als coureur of
ja,
wel?
Ja, toch wel een beetje, hoor.
Ja?
Toch wel een beetje. Als je gewoon weet van, ja, kijk, in dit geval wist Verstappen gewoon, hij had geen, wat je zegt, hij had gewoon geen kans.
Nee.
Als hij zou verdedigen, zou hij alleen maar meer tijd verliezen. En Norris natuurlijk ook.
Ja, precies.
Dus je kunt hem beter maar gewoon voorbij laten. En mocht in de toekomst een soort gelijke situatie zijn, natuurlijk weet je niet of het dan gebeurt, maar in het achterhoofd van de coureur speelt zoiets dan toch wel een klein beetje mee. Dat je gewoon denkt van ja, de vorige keer was die kerel zo'n ontzettende eikel. Die gewoon echt alle hoeken van de baan, ieder gaatje probeerde af te dekken en zoveel tijd verloren. Dat ga ik nu eventjes terug doen.
Ja, ja, ja.
Waarom denk je dat Kevin Magnussen geen vrienden heeft?
Ja, dat is een goed punt. Ja. Ja,
die gaat nooit voor iemand aan de kant. Nee.
Nee, kijk, je ziet dus wel, we zeiden het aan het begin van de uitzending ook al een beetje boeken, van als dan Verstappen een beetje wegvalt aan de voorkant, dan krijg je gewoon een race zoals je hem wil. Met 4 mensen binnen 1,5 seconde in de laatste bocht. Ja. Of in de laatste ronde.
Het zit zo dicht bij elkaar. En dat, ja, de strategie was ook leuk, hè, dat Mercedes het nog probeerde en dat het allemaal zo naar elkaar toe liep. Ja, zonder Red Bull is het een waanzinnig spannend kampioenschap.
Zo, hoop in nog even over dat foutje van Norris. Of blunder, hoe moeten we hem eigenlijk noemen?
Norris?
Of zei ik Norris? Oh, Russell. Sorry,
ja,
Russell.
Norris, nou ja, Norris zei na afloop dat hij op hetzelfde punt ook de muur raakte.
Klopt, ja.
En dat hij gelukkig geen schade daardoor opliep. Wel een beetje verbogen stuur, zei hij. Of stuurstang. Maar verder niks. Maar ja, bij Russell was dat natuurlijk wel anders. En ja, dat geeft...
En wat gebeurde er toch even voor de mensen die het gemist hebben?
Ja, nee. Russell die kwam eigenlijk aan bij bocht 10. En wat je eigenlijk daar hebt is dat aan de rechterkant, zeg, net naast de IA-lijn, komt de muur een soort van klein beetje naar binnen. En dat is gedaan om een soort van opening te creëren. Dat als er nou ja, een auto overhoop stilvalt of crasht daar, hè, wat dus het geval was met Russell, dan kan je hem vrij gemakkelijk achteruit duwen of achteruit, ja, achter de muur zetten om een veilige plek weer. Maar ja, een momentje van verlies van concentratie bij Russell. En die raakte daar met de rechterkant van zijn auto. Volgens mij raakte hij zowel voor als achter.
Ja.
Raakte hij daar de muur. En ja, meteen brak er wat af. En je zag ook meteen de vonkel onder de auto vandaan schieten. Dat betekent dat hij gewoon echt op de vloer lag natuurlijk meteen. En dat dus een van de wielen afgebroken was. Die schoof natuurlijk stuurloos rechtdoor de TechPro barriers in.
Ja, oh, die arme Russell. Ja, die was ook zo gefrustreerd.
Echt was logisch ook wel natuurlijk. Uiteindelijk was het een fantastisch weekend wat hij had tot op dat moment.
Ja.
Hij was competitief, deed in principe mee om de overwinning. En reed een zeer sterke race. En ja, op zo'n moment... Het is ook wel enigszins te begrijpen. We zeiden vooraf te komen, want het is een van de races die fysiek van coureur misschien wel de zwaarste is van het seizoen. Met die hitte en luchtvochtigheid. Ja, als je dan in een situatie bent zoals hij, dat je gewoon die laatste 18 ronden van de race echt letterlijk iedere ronde als een kwalificatie bijna aan het rijden bent. Want dat was het geval. Want dat was de enige manier voor hem om naar voren te kunnen komen.
Ja.
Ja. Dan is het fysiek is het toch wel pittig. En dan één momentje concentratie als je moe wordt, is dat dan vervelend.
Ja, en Joost, is het dan extra frustrerend omdat je misschien wel kan zeggen dat Mercedes de snelste auto had dit weekend, uiteindelijk, in de race?
Ja, maar niet op het moment toen het er toe deed. En dat was de zaterdagmiddag, geen Q3. En dat is toch een beetje het probleem. Ze hadden de snellere race pace. Dat wist Ferrari van tevoren. Dat wist Sainz, dat wist Leclerc. Dat wisten ze allemaal. En Ferrari had dus ook echt de strategie zo gemaakt dat Sainz zou winnen. Want dan moet ik nog even in verdediging. Ik heb het ook heel veel getwitterd dat Leclerc niet luisterde in het begin. Omdat hij dat gat niet liet vallen op Sainz. Maar Leclerc zei dat hij juist bewust op de soft was gestart. Alleen maar met het doel om voor Russell te komen. En want ze wisten gewoon, als Sainz alleen ervoor staat met tegen Russell, krijgt hij het moeilijk. Of als Russell zelf. Zelfs al zou hij als eerste de eerste bocht ingaan, dan zou Sainz er nooit meer voorkomen. Dat wisten ze gewoon allemaal. Dus op zondag was Mercedes de snelste. Maar Ferrari had een goed plan ertegen. Dat was uiteindelijk niet nodig. Maar Sainz kwam later nog met een eigen plan. En dat bleek ook heel effectief.
Nou, wel in de kwalificatie 700ste. En natuurlijk, dat hoort erbij.
Ja,
maar
ja,
dat,
daar zijn wereldtitels op beslist. dat kan.
Ik weet het wel, maar goed. Ja. Nee. Vond toch een beetje alsof hij het helemaal liet liggen. Maar dat was het natuurlijk ook niet helemaal.
Nee, zeker niet.
De marges zijn klein, hè? Ja.
Nee, toch jammer. Ja, bijzondere race wel. Hamilton overigens ook nog op het podium. Waardoor we sinds, denk ik, het begin van het seizoen Alonso niet meer op P3 hebben.
Oh, in de WK-stand.
In de WK-stand. Ja. Ik geef het even mee. Ja. Die is nu voor het eerst ingehaald door Lewis Hamilton. Dat is ook al logisch. Want dit zagen we al weken aankomen. Dat Aston Martin er echt niks meer van bakt.
Nou ja, het gekke is, na Zandvoort zaten ze er gewoon goed bij. Die zelfs wel eventjes om de zegen.
Ja, dat is trouwens waar, ja.
Maar ze hadden ook veel verwacht van dit weekend. Ja. Alonso zelf dus, ook, maar het kwam er gewoon totaal niet uit.
Maar ze waren ook gewoon sneller. De race pace van Alonso, daar was niks mis mee. Die zat gewoon bij de top drie qua race pace. Alleen hij zat gewoon de hele tijd klem. Zijn race verliep desastreus gewoon. Volgens mij kwam hij natuurlijk uiteindelijk nog een spinnen niet nog. Dus het was gewoon eigenlijk wel een beetje een rampweekend voor hem. Maar dat lag niet per se aan de snelheid en zeker niet aan de race pace.
Nee, maar goed, dan bedoelde ik te zeggen voor iemand die derde in het kampioenschap stond. Hij gedraagt zich op Zandvoort na al maanden niet meer als iemand van de nummer drie van het klassement.
Omdat die auto ook niet goed was.
Ja,
en Zandvoort had natuurlijk die updates en daar uiteindelijk liep het wel weer. Want Joe zegt, hij was eigenlijk het perfecte voorbeeld van alcohol bijstellen. Inhalen is lastig en dan blijf je te dicht achterhangen.
Ja.
Iets wat Leclerc, maar ook Verstappen werd verteld van dat moet je niet doen. Dat je ook gewoon je banden naar de Filistijnen rijdt. En dat was hij het perfecte voorbeeld van. Ja, dan gaat het echt. Dan komt er in één keer een situatie dat het alles misgaat, natuurlijk. Die pitstop die desastreus verliep ook.
Ja.
Zelf een fout maken. Ja.
Ja, dan gaan we nog even het programma doornemen. We pakken een paar mensen er nog uit. Maar we moeten dan beginnen met. Ook eerst even beginnen met Yuki Tsunoda. Ik weet al niet meer hoe hij raced. Dat is zo lang geleden.
Ja, nee. In Monza niet eens gestart. En nu ook al. Je zag hem afslaan rechts bij de supermarkt, hè? De plaatselijke Albert Heijn. Stond die voor
7-Eleven.
We keken mee of zo. Ja, we keken mee van onboard. Hij stond gewoon geparkeerd bij de supermarkt.
Ja, ja. Ja, nee, hij had een moeilijk weekend. Ik had ook een aanrader om even de boordradio nog terug te zoeken van Yuki van de vrijdag.
Ja.
Toen hij die lizard op de track zag, op de baan zag lopen. Volgens mij is hij nog nooit in zijn leven zo erg geschrokken. Die kreeg echt een hartaanval. Dat is heel grappig. Maar
figuurlijk, ja.
Ja. Nee, maar het treurig voor Yuki. Maar tegelijkertijd wel. Want als we dat bruggetje even kunnen maken naar Liam Lawson.
Dankjewel.
Goedemorgen. Die maakt toch wel erg indruk. Sterke kwalificatie natuurlijk gisteren. Waarbij die nota bene Verstappen uit Q3 haalt. En nu gewoon echt een hele goede race. Ja, hij maakt echt indruk. Ja.
P9.
Absoluut. Hartstikke goed.
Ja, dat is echt wel knap. Hij heeft nog pech. Want Perez heeft achteraf nog een straf gehad. Maar slechts 5 seconden. Was het 10 geweest, toch? Dan was hij...
Nou ja, 10 kon nog iets. Dus hij had wel echt fors straf moeten krijgen.
Oh, dan had hij fors straf moeten krijgen. Nou, in ieder geval, hij heeft lang ook op P8 gereden. Is uiteindelijk 9e geworden. 2 punten dus in het kampioenschap. En het is er maar eentje achter, Yuki Tsunoda.
Ja, fenomenaal. Ja, en dan gaan we ook nog naar Japan toe, hè, volgende week. Nou, volgens mij is het daar al vrijwel zeker dat Ricciardo daar niet mee gaat doen. Maar dat circuit kent hij natuurlijk hartstikke goed.
Ja.
Met zijn superformula, ja.
Ja, dat ook nog eens zo. Ja. En misschien dat ze ook alweer wat extra aandacht aan die auto willen besteden, omdat Yuki daar een goed resultaat moet gaan halen.
Ze hebben het hele grote update gehad.
Soort van thuis.
We zeggen, zal dit jaar deze race een enorme waslijst met updates.
Ja, nou, dat is misschien ook wel geholpen.
Ja, dat kan je misschien wel zeggen inderdaad. Ja, echt goed hoor, om Liam Lawson te zien. En ook al duidelijk, volgens mij Joost, dat hij een plaatje volgend jaar verdient.
Nou ja, we kennen Helmut Marko toch, of niet? Die gaf Nick de Vries vorig jaar na 1 race een stoeltje. Wat moeten we hiermee? Wat moeten we hier dan van maken? Als ik Ricciardo was, zou ik me wel een beetje zorgen maken. En ook als ik Yuki was trouwens. Die was wel trouwens gewoon prima op tempo dit weekend. Maar Lawson met zo weinig ervaring maakt echt heel veel indruk. En in Zandvoort was het nog een beetje schutteren. Maar dat is vergeven. En nu heeft iedereen het erover. Dat klinkt nu als Bas. Iedereen praat erover. Maar iedereen op Twitter. Maar iedereen praat erover. Hij is gewoon hot property nu. En iedereen, ook andere teams, zien natuurlijk ook wat hij kan. Dus als hij geen stoeltje krijgt bij Red Bull of bij AlphaTauri. Nou, bij Red Bull zie ik niet gebeuren. Maar bij AlphaTauri volgend jaar. Nou, ik denk dat er wel wat teams zijn die nog... Daar zijn niet zoveel op lege plekjes meer. Ja, ironisch genoeg, vooral bij AlphaTauri zelf. Is nog niet alles bevestigd. Maar... Ik vind wel dat hij volgend jaar op de grid moet staan. En dat vindt hij zelf ook trouwens. Want anders ziet hij het als een mislukking, zei hij zelf.
Pins, zou jij dan liever Daniel Ricciardo of het potentieel van Liam Lawson in een auto willen?
Lastige vraag. Persoonlijk zou ik liever Liam Lawson zien.
Ja.
Denk ik. Ik denk omdat ook AlphaTauri is ook gewoon een team wat van oudsher natuurlijk gecreëerd is. Hè? Toen terug in de dagen als Toro Rosso. Om jong talent op te leiden. En daar is Liam Lawson de een van. En dat heeft hij natuurlijk die afgelopen drie races dubbel en dwars laten zien. Met vandaag in Singapore als hoogtepunt.
Ja. Dus ik denk dat het vooral aan Ricciardo is ook. Om straks te laten zien dat hij dat stoeltje gewoon verdient. Want ja, we hebben nu 2 races gezien. Hè, in België en in Hongarije. Was niet slecht, maar ook niet ontzettend goed of zo.
13e en 16e.
Ja. Nou ja, ik zou me wel inderdaad zorgen maken als ik Ricciardo was.
Ja,
ook omdat we al weten uit welke periode hij komt bij McLaren. Waar het totaal niet meer loopt. Ja, hij moet gewoon echt nog laten zien dat hij in de Formule 1 thuis hoort.
Ja, en het is ook moeilijk voor Red Bull. Omdat, Joost, we volgens mij ons kunnen voorstellen dat Perez die gaat volgend jaar echt nog wel voor Red Bull rijden. Daarnaast zal het ongetwijfeld wel klaar zijn, omdat hij gewoon niet genoeg levert. Ja, je ziet toch een beetje voor je dat het een soort driestrijd is tussen Yuki, Lawson en Ricciardo, wie in die Red Bull gaat komen, toch?
Maar jij wist toch zeker dat Norris zijn teamgenoot zou worden? Dat zei je de vorige keer nog.
Nou, daar wordt heel veel over gesproken. Ja, er wordt heel veel over gesproken in de paddock. Maar ja, ik denk dat het nog te vroeg is, qua contract ook. Omdat hij nog tot 2026 bij McLaren ligt.
Nou, als mensen een goede reconstructie van hoe een verhaal in de wereld komt willen lezen, dan kunnen ze op nu.nl terecht. Want ik heb daar een goed verhaal over geschreven, al zeg ik het zelf. Maar ik denk dat het ook gewoon kan dat Ricciardo niet meer terugkeert in de auto. Dat zou nou een Helmut Marko puur sang actie zijn. Om te denken, ja,
Lawson heb ik nog helemaal niet over nagedacht.
Dat doet het nu heel erg goed. Ja. En waarom zou het niet kunnen? Sluit ik niet uit, laat ik het zo zeggen. Het Red Bull is er ook een team naar om te zeggen van, als Lawson het volgend jaar heel goed doet en Yuki niet echt progressie boekt, om dan gewoon Lawson in 2025 naast Verstappen te zetten. Kijk, Verstappen trekt de kar toch in zijn eentje. Dat weten ze inmiddels bij Red Bull ook. Daarom rijdt Perez daar nog. Dus het is niet zo ingewikkeld. Weet je, je kan er gewoon in principe bijna iedereen neerzetten die je wil. Dat is misschien wat overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. Ja.
Ja. En ik vind ook wel gewoon het karakter van Lawson vind ik wel leuk. Echt ook wel een gifkikkertje.
Ja, hij is lekker brutaal, hè? Ja. Ja, gewoon. Het lijkt ook wel alsof hij ook al gewoon best wel lang in de Formule 1 rijdt.
Ja. Nou, hij heeft ook wel best wel veel ervaring. Met DTM natuurlijk al, waar hij een keer heel hard genaaid is. Echt, hij zou het DTM-kampioenschap gaan winnen. Maar toen was er een coureur in ieder geval, en die besloot gewoon om iedereen aan te rijden, waardoor hij uiteindelijk het kampioenschap niet won. Lawson was daar slachtoffer van.
Ja,
grote controverse om geweest.
Meegemaakt, ja.
Dat klopt, ja. Dat was inderdaad wel een verhaal.
Ja, ja.
Maar ja, het zou inderdaad wat zijn. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Stel je voor dat hij niet meer terug mag komen, Ricciardo. Dat Marco is er gek genoeg voor.
Ja.
Maar Lawson kan er zelf ook wat van. Ik weet niet meer dat laatste zich mij vertelde. Dat Drugovic ook hier die uitspraak heeft gedaan van de Lawson was echt de meest vieze asociale rijder die ik ken.
Mooi.
Daar kunnen we er een paar van gebruiken.
Ja.
En Joost, wat was nou dat feitje dat elke keer als Lawson in een nieuwe klasse kwam? Hoe zat dat nou?
Ja, dan won hij de eerste race.
Dat weet hij.
Ja, maar dat is hem in de Formule 1 niet gelukt. Dus net als jouw linksom rechtsom feitje is dat inmiddels geen feitje meer. Maar daarvoor lukte het wel heel lang.
Ja, maar alleen maar wat hij zegt baseert op Miami, hè? Vindt hij dat feitje nog steeds. Weet je hoeveel Twitterberichten ik van mensen heb gehad?
Ja,
dat ze het allemaal met me eens waren, Joost. Je staat er helemaal alleen voor.
Ja, dan maar. Laatste der Mohicanen. Ik ga jou voortaan Formule 1 wappie noemen gewoon. Je hebt gewoon je eigen feiten hou je erop na. Ik heb eigen onderzoek gedaan en alternatieve feiten. En je vergeet gewoon een hele race. En dan klopt het. Ja, zo kan ik het ook. Ja.
Ja, maar hoezo zo kan ik het ook? Het is gewoon, goed, moeten we het niet meer over hebben. Ik heb daar ook nog Marc Marquez, heb je dat wel eens meegekregen?
Ja, nee, dat
Marc Marquez was namelijk.
Ja, ken ik ook.
Ja, om het toch even bij te zetten. Marc Marquez is namelijk de Verstappen van het motorrijden, viel me op. Die had namelijk in zijn eerste 138 races, had hij 41% van zijn races gewonnen. Ja, let op. En toen als hij met de klok meeging, won hij 30%. Tegen de klok in won hij 70%.
Dat is nogal een verschil.
Dat is toch gewoon een verschil, op 40 races. Ja,
ja ik weet het niet. Het is echt heel erg uit de lucht gegrepen. Ja.
Maar dat is eigenlijk andersom dus.
Ja.
Hij wint meer tegen de klok in. Ja, hij is dus de omgekeerde Verstappen, inderdaad. Dat is ook alweer grappig. Maar overigens, ik heb nagevraagd gedaan bij iemand die dat snapt. bij MotoGP heeft het met gewichtsverdeling te maken natuurlijk.
Oh, daar is er wel een goede reden voor.
Ja, en hij had links om, als je tegen de klok ingaat, daar was hij beter of zo. Had hij beter gewicht erop en zo.
Komt dat omdat bij de meeste mannen de ene teelbal groter is dan de ander? Daarom dat je een ander gewicht krijgt. Het is zo. Dat is gewoon een feit.
De ene hangt lager dan de ander. Ja.
Ja, zo is het.
Ja. Ja, het is gewoon een feit. Dat is wel een feit.
Ja. Oké, nu is overigens de volgende race Japan. Dat is een achtbaan, dus die telt niet mee voor de statistieken.
Een achtbaan?
Het circuit loopt in een achtje.
Een achtje.
Dat gaat niet tegen de klok in of terug, want dat kan niet.
Nee, dat klopt. Ja.
Qatar is wel weer rechtsom, dus dan wint Verstappen gewoon weer.
Ja.
Overigens, dan kan hij ook, wat een heerlijk bruggetje, dan kan hij ook kampioen gaan worden. Want in Japan kan het feitelijk niet.
Nee.
In Qatar feitelijk wel. Hoe zit dat, Moeke?
In Qatar gaat het, denk ik, waarschijnlijk gewoon gebeuren. Want Verstappen heeft nu dus 151 punten voorsprong op Perez.
Ja.
En na Qatar zijn er nog maar 146 punten te verdelen. Dus Perez moet echt of in Japan of in Qatar fors gaan inlopen op Verstappen om de titelstrijd levend te houden.
Ja, het scheelde overigens niet veel, want het verschil is dat als hij in Japan kampioen had kunnen worden, scheelt maar 3 punten.
Ja.
Maar dat kan dus nu niet. Nee. Dus we gaan naar Qatar kijken. Ja. Daar heb je natuurlijk eerst een sprintrace ook nog en dan de hoofdrace inderdaad.
Ja, ook nog een scenario dat het in de sprintrace kan gebeuren. Maar dan moet Verstappen, of dan moet hij wel ver uitlopen in Japan, Perez.
Moet waarschijnlijk Perez uitvallen bijvoorbeeld.
Ja.
Hoop in.
Bas, ik moet nog even terugkomen op jouw Suzuka-statistiekje van dat het een 8 is.
Ja.
Ik heb het even opgezocht. 18 bochten zijn op Suzuka.
Ja.
Daarvan gaan er 10 naar rechts, 8 naar links. Dus ik vind dat je wel zou kunnen zeggen dat deze met de klok meegaat.
Kijk, en de eerste bocht gaat ook naar rechts. Dus Verstappen zal
zo... Is er 2 bochten zelfs?
Ja, dat is...
Ja.
Ja, is dat een officiële...
Ja, 2 bochten.
Oké,
zeker weten.
Oké, we gaan door, want we hebben groot nieuws bij de boordradio.
Ik wil nog één ding zeggen.
Ja, Joostje, ach. Ja,
bocht naar links, bocht naar rechts. Maar Verstappen won dit jaar ook in Canada. En waar gaat daar de eerste bocht naartoe?
De eerste grote beweging gaat gewoon naar rechts.
Nee, de eerste
er zit even een slinger
links.
In, maar dat hebben ze alleen maar gedaan. Nee, dat hebben ze gedaan om de snelheid er vroeger uit te halen, Joost. Ken je geschiedenis op die baan?
Dat zal allemaal wel, maar die eerste bocht naar links. Maar met jouw alternatieve feiten kan dat ook naar rechts zijn. Dat is natuurlijk.
Ja. We gaan door naar het nu.nl GP-spel. En daarna hebben we groot nieuws over de boordradio.
Goeie teaser.
Allereerst het nu.nl GP-spel, want de weekwinnaar mag altijd naar het nu.nl event. Nou, nu valt alles samen.
Nu valt alles samen, ja. Eerst maar even de weekwinnaar.
Ja.
Derek Riesthuis, gefeliciteerd. 113 punten. Team met Norris, Russell, Sainz en Alonso. Ja.
Geen Verstappen.
Geen Verstappen, nee. Dat is ook moedig om een keertje te doen.
Ja, hij had de hele kwalificatie had hij goed. De race had hij ook goed, tot de laatste ronde.
Ja, pech.
Want hij had Russell P3.
Nou ja, toch gewonnen. Dus,
ja, moet je nagaan. Hij had nog dikker gewonnen als Russell gewoon de finish had gehaald.
Ja.
De meest terechte weekwinnaar, denk ik, misschien wel tot op heden. Die is dus uitgenodigd voor ons boordradio event. En daar hebben we groot nieuws over. Zoals vele podcasten in Nederland gaan wij het ook doen.
Ja, ja, zeg jij het?
Ja, nee, we gaan het theater in. Oh god, net als heel veel andere podcasts. Maar dit is wel een hele grote stap voor ons. Wij gaan echt daadwerkelijk live op locatie een podcast opnemen. Op maandag 27 november.
Ja.
Zeg dat er goed bij?
Ja, zeker.
Om 8 uur 's avonds in het AFAS Theater in Leusden.
Ja, gigatheater.
Ja, ik ben daar een keer geweest voor een Johan Cruijff musical.
Ja.
Maar ik dacht dat het een geintje was.
Ja, nee, echt, ja. De grote musicalsterren staan daar en dan komen wij ook.
Ja, er passen gewoon 1000 man in.
Ja, dat wordt geweldig.
Ja, dit is wel ongelooflijk.
Ja, dus de maandag 27 november, dat is de dag na de Grand Prix van Abu Dhabi. Nou, wat gaan wij daar doen? We gaan daar gewoon een podcast opnemen. Verrassend. Niet gewoon. Het jaaroverzicht met een beetje extra aankleding natuurlijk. Veel interactie met het publiek. Kunnen vragen stellen aan ons over de Formule 1 of over persoonlijke dingen. Kan allemaal. Ja. Foto's met mensen. Hè? Ja, natuurlijk. Foto met Joost Nederpelt. Wie wil dat nou niet?
Ja.
Met mij wil hij nooit op de foto, maar met onze luisteraars waarschijnlijk wel.
Ja.
Kaartje kost €32. Dat is inclusief een parkeerplek. En drankjes en hapjes.
Ja.
Dus dat is allemaal hartstikke goed geregeld. En je kan kaarten kopen op shop.nu.nl.
Shop.nu.nl.
Ja, en dan zie je een hele grote foto van ons. En dan in het theater, dat kan niet mis.
Ja, we gaan nog heel veel reclame hiervoor maken. Omdat wij denken dat de zaal makkelijk vol gaat komen. Hoopin is er ook bij, natuurlijk. Heb je daar ook zin in?
Ja,
of vind je het spannend?
Ja, dus, ik wil nog toevoegen. Niet veel technici praten hier ook. Dus leuke dingen die we... Eigenlijk ook visueel de podcast misschien niet kunnen weergeven vaak, omdat het natuurlijk alleen maar is geluid. Kunnen we natuurlijk in theater kunnen we er veel meer dingen ook laten zien en proberen uit te leggen op een hele andere manier. En hopelijk een meer waarde toe te voegen aan het geheel.
Ja, we proberen altijd ons best te doen om de sport beter te laten begrijpen. Maar we krijgen hier nu wat langer de tijd voor. En dat willen we echt optimaal gaan benutten. En daarnaast gaan we ook gewoon heel veel gezelligheid hebben. Met quizjes, met gekke interacties en zo. Wordt helemaal leuk.
Leuke avond, ja.
Ja.
Ja. En Hopin en ik gaan een uur lang college geven over kogellagers. Dat we... En daarna komt er voor mij nog een verhandeling van 3 uur over Duitse tanks in de Tweede Wereldoorlog. En dan, zijn de mensen... Nee, we gaan het kort wel natuurlijk voor iedereen toegankelijk houden. Dus het wordt technisch uitleg inderdaad. Maar je moet ook niet denken dat het een slaapverwekkend college van een uur wordt.
Nee, ik zou zeggen, linksom of rechtsom, het wordt sowieso een geslaagde avond.
Ja, heel goed Bas. Ja, sowieso. Ja,
ja, daar zat ik niet voorbereid. Oké, ik moet niet lachen om eigen grap.
En we gaan ook niet around the clock met de technische uitleg.
Oh, ja, zijn we heel goed. Ja, en we gaan deze keer wel met de klok mee vanaf 8 uur dus. Oké, dit was hem wel. Toch? Oh nee, we hebben nog het stukje couleur lokaal. We vergeten gewoon het allerbelangrijkste. Komt ie aan. Met vandaag in de couleur lokaal. Hoeveel vocht is Joost verloren in Singapore?
Liters. Echt, niet normaal. Oh. Het is hier gewoon veel te heet. Ja, ze moeten hier gewoon geen Grand Prix organiseren. Nee, het is, ik heb echt nooit in mijn leven zoveel gezweet. En jullie kennen me, ik zweet al redelijk regelmatig. Maar het is echt gewoon te warm. Ik zeg het gewoon. En je praat hier over een land waar gewoon airco's buiten staan. Hè. Er staan hier in de paddock, weet op in nog wel, staan gewoon airco's buiten koude lucht te blazen. Het is eigenlijk gewoon echt gewoon veel te warm. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik kwam vanmorgen aan en toen was het, want je hebt hier zo'n wandeltochtje van het metrostation naar de paddock. En dat doe je ongeveer 10 minuten over. En iedereen komt kletsnat binnen. Vanmorgen was er nog een regenbuitje overheen. Of vanmiddag eigenlijk weer voor ons. Het duurde. En daarna hadden we een soort van meeting bij twee teams waar wat technische mensen konden spreken. Bij Alpine, bij Red Bull. En ik stond daar ook bij. Maar ik stond er gewoon nog te lekken met een compleet nat shirt. Ik stond daar gewoon een beetje van lul. Daar komt het eigenlijk mee. Maar goed. En daarna heb ik een uur in het mediacentrum gezeten. En toen was ik eindelijk weer droog. Dus de airco helpt gelukkig ook wel weer om je snel op te laten drogen. Maar verder is Singapore, het is al de 5e keer dat ik hier ben. Dus het is een beetje, het is voor mij een beetje gesneden koek. En ik wil nog excuses aanbieden aan Patrick Boeken. Aan Patrick Boeken trouwens, om het even af te ronden. Ja, ja. Of gooi er eens tussen wat wij vragen.
Nee, ik zat te denken, je bent dus 5 keer in Singapore geweest. En je hebt 5 keer Verstappen niet zien winnen.
Nee, dat klopt.
Ook ongelooflijk.
Ja, maar nu reed hij de race uit. Want de eerste keer dat ik hier was in 2017. Toen haalde hij de eerste bocht net aan. En toen was het gelijk klaar met Vettel en Räikkönen in de sandwich. Dus wat dat betreft was het een meevaller. Maar excuses aan Patrick Boeken. Want weet je nog, Miami, dan heeft hij elke avond bij Ricky's... Hoe heet het ook weer, dat restaurant?
Ricky's Wings.
Ricky's Wings gegeten. En daar hebben wij hem toen helemaal belachelijk voor gemaakt. Ik trek dit weekend op met AD-collega Marijn Abbehuis en Joost Smedema van NOS. En wij hebben ook elke avond bij hetzelfde restaurant gegeten. En dat zit ook nog eens onder ons hotel. Dat is mega saai.
McDonald's.
Nee, niet
McDonald's. Joost, McDonald's. Nee. Internationaal.
Ja, gewoon, ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Wel bij de Thai. Dus ik heb kip cashew gegeten en... andere dingen, maar wel echt lekker. Maar wel gewoon steeds bij hetzelfde restaurant. Maar als het goed is het goed, zo is het ook weer. En je komt hier natuurlijk, dat snappen mensen wel, maar het is natuurlijk een avondrace. Dus het is hier nu al 2:30 bijna. Dus tegen de tijd dat wij bij het hotel aankomen, is alles dicht. En dat restaurant is 24 uur per dag open. Dus de mensen die daar werken, dat zijn helden. Ze zien er ook uit alsof ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week werken. Maar, maar wij genieten ervan. Nee.
Maar de couleur lokaal ontstond inderdaad omdat Moeke avonturen in Miami had meegemaakt. Heb je nou nog iets geks meegemaakt, Joost, om het hiermee af te sluiten?
Nou, heb ik in de Heen-podcast heb ik dat eigenlijk al verteld. Hè? Die 5 minuten overstap in Istanbul. Met mijn vlucht heen. Maar voor de rest, eigenlijk niks. Geen hele rare dingen of zo. Dat viel heel erg mee. Geen ruzie dit keer met de agenten. Niet door rood gelopen of gereden. Dus ja, het gaat bij mij ook altijd vooral mis als ik met de auto ben. Hè? Dus en daar ben ik nu niet.
Nee. Nee, inderdaad. De avonturen van Joost in de auto, die blijven legendarisch. Overigens had Joost nog een keer, naar Monza had hij een foto op Instagram gezet. We hadden het er gehad over hoe slecht hij kan rijden, Joost Nederveld. Toen had hij een foto op Instagram geplaatst van zijn auto. Zo van de omgeving tussen de bergen. En toen zagen we op die foto dat zijn tankdopje open was. Dus toen is Joost gestopt om dat tankdopje weer dicht te doen.
Dat is helemaal niet waar.
Ja, wel, dat klopt.
Dit klopt.
Nee, hij stond wel open, dat klopt. Maar ik ben niet gestopt om hem dicht te doen. Want ik zag het zelf in mijn eigen video. Dus toen deed ik hem al dicht. Maar,
ik dacht dat we wat later het aangaven.
Nee, maar het is een schuld van Renault. En die moeten gewoon betere tankdopjes maken.
Het was alweer mooi. Dat was precies na de vooruitblik die we toen gemaakt hadden. Oké, mannen, dank jullie wel voor deze terugblik op de Grand Prix van Singapore. Ik zou zeggen, ga massaal allemaal naar shop.nu.nl om erbij te zijn in het AFAS Theater op maandagavond 27 november in Leusden. Dat wordt echt zo'n ongelooflijk spektakel, denk ik. Voor ons ook heel spannend, want wij hebben nog nooit daar ervaring mee opgedaan. Nou,
Ja.
Wordt wat.
Alhoewel, op is op. Ja. Hè? Ja. Bas, vol is vol. Op is op.
Ja, op is op, ja zeker. Er is ook een mogelijkheid voor een tweede avond. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zo vol gaat raken.
Tuurlijk wel.
Ja, we gaan ervoor.
Wat toch leuk zijn.
Ja.
Wat Patrick zegt, als je alleen al voor de drankjes en de hapjes komt, is het ook wel de moeite waard.
Ja, dat is wel waar. Nee? Ja, ik ben daar ook wel eens als gast geweest. Je krijgt gewoon bier, wijn, champagne, maar ook gewoon een colaatje.
Het is een schitterend theater, ja. Alles erop en eraan. Dus yeah, let's go.
Let's go. Oké, okay, nou,
we beginnen om 9 uur 's ochtends met moed indrinken. En dan kijken we wel waar het schip
staat. Ja, nou ja, ik heb Marokko overleefd, dus dit moet ook nog wel lukken, denk ik.
Oh ja, hoe was dat over Couleur Lokaal?
Ja, daar gaan we niet. Nou, nee? Dat was wel heel indrukwekkend.
Okay,
ja. Ja, dat je echt de geur van lijken, hè, en van dode dieren en zo, dat zit nog steeds in mijn neus.
Jezus,
ja. Moet ik wel eerlijk zeggen, dat is wel heel heftig. En, maar we hebben goede reportages, denk ik, gemaakt om eens te laten zien hoe heftig de situatie in Marokko is. En wie weet, we krijgen de mensen nog genoeg steun om dat allemaal ja, weer voor elkaar te krijgen. Want het ziet er qua perspectief heel slecht uit.
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het even schakelen is nu weer naar...
Nou ja, de race heeft prima geholpen.
Ja, oké, okay, nou dat scheelt.
Oké, okay, nu ga ik echt afronden. Vergeet ook niet vooral te abonneren via Spotify, via de Bordradio. Dan krijg je namelijk weer een melding als de volgende podcast online staat. Of ja, je kan ook op het belletje drukken natuurlijk. En dat is goed voor het algoritme. En heb je nog vragen voor de vooruitblik op de Grand Prix van Japan, dan kan je terecht via podcast@nu.nl. Dan heb ik alles gezegd om af te ronden. Dank jullie wel en tot woensdagavond bij de vooruitblik op de Grand Prix van Japan. Op dat achtje, weet je wel, met de eerste bocht naar rechts.
Achtje, ja, helemaal goed.
Ja, ja, komt hij aan.
Eerste twee bochten.
Ja. Oh, ik heb zo gelachen om Moeke toen tijdens de Grand Prix was er een stukje wolk verscheen op de radar. Nou, die jongen die zat gewoon te schreeuwen, dat is niet normaal.
Nee joh, maar het was een hele grote wolk.
Nou, je zat wel te schreeuwen.
Nee joh.
Je was enthousiast.
Ja. Nou, nee.
Die wolk paste niet eens boven één flatgebouw, joh. Dat was echt een minuscuul wolkje.
Ja. Ja, dat klopt, ja.
Ja, als in Singapore meestal regen aankomt, dan is het gewoon echt één grote... De diepe rode massa die eruit komt natuurlijk. En dan valt er echt 100 miljoen liter water uit. Giga regen. Voor een half uur. En dan is het meteen gedaan. Het, ja, weer,
maar het leek wel een soort drone aanval. En die werd gepareerd door het luchtafweersysteem.
Ja.
Want echt voor het circuit was het gewoon weer weg.
Werd hij uit elkaar geschoten, ja.
Ja.
Joost, loop je daar wel een korte broek nu eigenlijk? Of zelfs daar niet?
Ik laat hem even zien. Nee, ik heb vrijdag alleen een korte
broek. Lange broek.
Jezus.
Ja, ja, vrijdag heb ik alleen mijn korte broek aangehad. Want dan hoef je toch niet bij de teams naar binnen en zo. Maar vandaag wel. En dan moet ik natuurlijk nu.nl goed uitdragen. Dus met een bezweet hoofd en een nat t-shirt, maar wel met een lange broek.
Ik zie wel dat je je haren kort getrokken hebt.
Ja.
Voor deze netjes
uit. Ja, dat doet mijn moeder er nog steeds. En die doet dat heel erg goed. Dus shout-out naar mijn moeder.
Nou, ik ga ophangen.
Ja, ik vind het heel erg goed.
Oké.
Yo, de groeten.